Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27 en daarvan het zevende vers. Wij lezen deze middag twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. De eerste kunt u vinden in Marcus 9, de versen 14 tot en met 27. En daarna Matteüs 17, de versen 19 tot en met 21. In aansluiting op de beide schriftlezingen zingen wij Psalm 46, het vierde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob, zaad. Is ons een burg een toeverlaat, komt, wilt op zeren daden merken, aanschouw des hoogsten grote werken, zijn macht die nooit te stuiten is, maakt de aarde tot een wildernis. Daarna belijd u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen. En enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. En toelopende groeten ze hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordde, zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en hij schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest, en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit, en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En dan vervolgen wij in Matthäus 17, vanaf vers 19. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen, om uw ongeloofs wil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts, en hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Tot zover. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons deze middag onderwijs geven, gemeente, over het ware geloof dat een gave is van Hem. En het onderwijs daarvoor kunt u vinden in de paragrafen 14 en 15 van hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels. Het gaat dus over paragraaf 14 en 15 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. En daar beleiden we onze Dordtse vaderen op grond van Gods woord in paragraaf 14. Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven, ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat Hij, die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. En daarna paragraaf 15. Deze genade is God aan niemand schuldig, want wat zou Hij schuldig zijn degene die Hem niets eerst gegeven kan, opdat het Hem vergolden worden? Ja, wat zou God dien schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Degene dan die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt Hem ook daarvoor. Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne, of zorgeloos zijnde roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgene niet heeft. Voorts van degene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En we moeten ons geenszins tegenover hen verhoovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, zo komen we tot u in het gebed. En een van uw knechten die al lang bij u in de hemel mag zijn, bad het zo dikwijls op de kansel: o God, geef geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. En dat bidden wij Hem na, want het is een gepast gebed. Heere, geef ons geloof, dat ware zaligmakende geloof, om te geloven. Geef ons hoop, die levende hoop, om te hopen. Geef ons liefde, waarachtige liefde, om u lief te hebben boven alles en onze naast als onszelf. En nu gaan wij vanmiddag samen nadenken en luisteren wat onze Dordtse vaderen beleden hebben over de gave van het zaligmakende geloof. En dat hebben zij beleden op grond van uw woord. Heere, doe het ons verstaan, voor het eerst en bij vernieuwing, zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Ja, uw woord zegt het zelfs, al wat uit het geloof niet is, is zonde. O, wat is dat zaligmakende geloof toch onmisbaar. En u weet wie het nog mist. U kent ze die het nog niet heeft. Heer, we kunnen het onszelf niet geven. We kunnen het ook niet aannemen of verwerpen. Maar het is een gave van u. Geef het, Heer. Geef het. Voor het eerst. Maar ook steeds weer opnieuw. Om te leren geloven. Want uw kerk gaat leren dat het zaligmakende geloof een gave van u is, maar ook de beoefening van het geloof is uw werk, uw gave door uw Heilige Geest. En Heer, en dat geeft juist zo'n strijd in het leven van de ware gelovigen. Daarom spreekt uw woord ook over de strijd des geloofs. We hebben er samen van gelezen. Die vader van die maanzieke jongen. O, hij kwam met de nood van zijn leven, de nood van zijn jongen tot u, o Heer Jezus Christus. En hij riep het u toe, Heere, help ons, help ons. En toen was daar dat woord van u, dat wonderlijke woord. Dat woord dat deze man in zijn totale onmogelijkheid zette. Indien gij kunt geloven. En Heere, dat was nou net de strijd van die man. En onder tranen heeft hij het uitgeroepen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En u ziet ze vanmiddag zitten, hier in de kerk. En ook thuis als we mee mogen luisteren. Bij wie dat nou weerklank vindt in hun hart. Die deze strijd kennen. Nee, als we geen waar geloof hebben, dan kennen we deze strijd niet. En als we menen het waar geloof te hebben, de schijngelovigen, die kennen deze strijd ten diepste ook niet. Maar uw ware volk en kinderen, die kennen deze strijd. O, die strijd tussen geloof en ongeloof, tussen geest en vlees, wat zo naar het woord is. En uw kinderen komen er nooit bovenuit. Ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. In de oefeningen van het geloof blijft uw kerk afhankelijk van de krachtige werking van de Heilige Geest. En daar zal het deze middag over gaan, Heere. En wat hebben onze Dordtse vaderen dat helder gezien in uw woord. En wat hebben ze het helder onder woorden gebracht. En wij vragen u om de leiding, om uw leiding deze middag aan uw knecht, om het op een eenvoudige wijze uit te mogen leggen. En geef ook uw leiding bij degenen die het woord horen in het midden van de gemeente, dat we mogen begrijpen waar het over gaat. Zalig de mens die met Thomas leren mag, niet zien en toch geloven. Want dat was de les die u gaf aan Thomas, die met allerlei voorwaarden kwam, als ik dit en als ik dat. Maar u hebt gezegd, zalig degene die niet zien en nochtans geloven. Heren, dat is uw werk. En wilt u het rijk werken in ons midden? U weet hoe wij deze middag naar uw huis gekomen zijn. U weet hoe we thuis mee mogen luisteren. En misschien zijn er wel die in de strijd zitten, midden in de duisternissen, in de aanvechtingen, en die het zo kunnen begrijpen dat die vader onder tranen uitriep, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, misschien kunnen ze het eerste niet eens meer zeggen. Durven ze niet meer te zeggen, ik geloof, Heere, maar lopen ze te zuchten onder de stormen van ongelovigheid. Maar dan die roepstem, Heere, help mij. En dan wilt u toch de hulp komen, Heere. En daarom bidden we het nog maar een keer. Geef geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest? En dan bidden wij, Heren, voor allen die het geestelijke leven nog niet kennen, maar wij bidden ook voor diegenen die buiten zijn, die niet onder de verkondiging van uw woord komen, want u roept ons op voor hen te bidden, zullen wij horen, die niet geroepen worden door het evangelie, en die uw woord niet hebben. Heere, geef toch dat er wegen geopend worden om dat woord bij hen te brengen, of dat ze in aanraking komen met dat woord. En wilt u ze dan brengen binnen de grenzen van het verbond en onder de prediking van het heilig evangelie. U hebt een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. En in dat licht smeken wij ook altijd weer om uw zegen op de zendingsvelden, om uw krachtige werking door de eenvoudige middelen van evangelisatie, zomaar op straat met een enkel woord, met een enkele folder, met een enkel gesprek. U kan het gebruiken, want onze Dordtse vaderen hebben het beleden. De dingen die er niet zijn, die kunt u maken dat ze er wel zijn. Heren, zou u dan ook aan deze grote stad Rotterdam willen denken, waar zoveel mensen voortgaan met blinde zielsogen, het zij in ongeloof, zonder enige religie, het zij onder een valse godsdienst. O God, bekeer nog, wij worden geroepen ervoor te bidden. En niet alleen hier of op andere plaatsen in deze wereld, maar ook onder uw bondsvolk Israël. Opdat de blinde ogen geopend worden voor de Christus die gekomen is. Heere, wilt u ze bekeren, wilt u uw beloften vervullen en uzelf verheerlijken in deze wereld die steeds verder wegzinkt in de ongerechtigheden, in de zonde. We leven echt in het laatste der dagen. Er gebeurt zoveel. De technologie neemt toe. Waar gaat het alles heen? En nu de toren van Babel, de moderne toren van Babel, steeds hoger en hoger wordt gebouwd in deze wereld. En alles wat van u is, uit deze wereld weg moet. Maar het zal niet lukken, want gij regeert. U staat boven alle dingen en u volvoert uw raad. Wat de mens ook bedenkt, hoe het getal 666 ook manifesteert in deze wereld. Maar gij regeert, o drie-enige God. U staat boven alle dingen en u gaat naar het einddoel, naar het volkomen verlossing. Straks op de nieuwe aarde met een nieuwe hemel. Geef toch dat niemand van ons daar zal ontbreken. Onze kinderen niet, onze kleinkinderen niet, onze jongeren niet. Als in de kracht van het leven staan of oud geworden zijn. Kom met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat niemand daar zal ontbreken. Gedenk ons land en volk, onze overheid, ons vorstenhuis. Geef ze toch waarachtige bekering. Gedenk bijzonder hen die mogen regeren bij het geopende woord met gevouwen handen. Sterk ze en geef ze vrijmoedigheid. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden willen horen, Heere? Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar doe het om de verdienste van Christus wil. Uit genade alleen. Amen. Opnieuw krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 68, de versen 9 en 10. 68, de versen 9 en 10. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt, Psalm 122, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is een overbekend gebed wat we in de schriften vinden van de vader van die maanzieke jongen. Toen de Heer Jezus tegen hem zei, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En toen begon die man te huilen, te wenen en met tranen riep hij het uit. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ken je dat gebed ook? Is dat ook weer steeds je strijd? Weet je wat je uit dat gebed zo duidelijk kan leren van deze vader? Hij kende inderdaad de gave van het zaligmakende geloof. Maar om dat geloof nu te kunnen gebruiken, om nu daadwerkelijk te kunnen geloven, daarin was hij zo afhankelijk van de Heere en zijn geest. En daarom komen de ware gelovigen nooit boven het gebed uit. Geef ons geloof. Ja, Heere, vermeerder ons het geloof. Het is een gebed wat ik zo heel mooi, helder en teer verwoord vond in het gedicht wat ik nu wil voordragen. Het geduld van Job, Heere, zou ik graag bezitten en wijsheid hebben zoals Salomo. Standvastig wil ik zijn, zoals eens Jozef, die niet bezweek aan het hof van Farao. Met David zou ik psalmen willen zingen, het geloof bezitten van een Canaanese vrouw. En ik wil als hen die eens naar Emmaus gingen, een hart dat van uw liefde branden zou. Met Daniël zou ik uw eer bedoelen, de goede keuze maken, zoals Rut. Als Asaf wil ik uw nabijheid voelen, hoe ook de Satan aan mijn leven schudt. Maar Heere, ik moet dit allemaal ontberen. Het geloof lijkt weg, de twijfel is groot. Wil u mij, Heere, toch uw wegen leren? En red mij, Heere, uit die nood. Geef mij, o God, dan niet die grote zaken, maar schenk mij slechts één kruimeltje geloof. Doe één druppel van uw liefde smaken en geef geloof, Heere, geef mij toch geloof. Kijk, dit gedicht laat nou zo duidelijk zien hoe de ware gelovigen steeds weer afhankelijk zijn van de Heilige Geest, die het geloof werkt, maar ook steeds weer versterkt. Ja, die het ware geloof geeft, maar ook het vermogen om te geloven, steeds weer opnieuw. Kijk, daar gaat het nu over in de paragrafen die vanmiddag voor ons open liggen. En wij schrijven als thema boven de prediking: het geloof is en blijft een gave van God. Het geloof is en blijft een gave van God. Drie gedachten. Het geloof is een volkomen gave. Het geloof is een onverdiende gave. En het geloof is een verootmoedigende gave. Het gaat vanmiddag dus over het geloof. Het is en blijft een gave van God. We staan stil bij drie gedachten. Het is een volkomen geloof. Het is een volkomen gave. Het is een onverdiende gave. En het is een verootmoedigende gave. Om de inhoud van de beide paragrafen deze middag even helder te hebben en te kunnen plaatsen in het geheel van de Dordtse leerregels, bladeren we eventjes terug in dit prachtige, diepgaande belijdenisgeschrift. In hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels hebben onze Dordtse vaderen beleden dat God de Vader van eeuwigheid zondaren verkoren heeft tot zaligheid. Maar die zaligheid zou wel verworven moeten worden. En in hoofdstuk 2 hebben onze Dordtse vaderen heel duidelijk beleden dat dat één persoon is geweest die dat gedaan heeft. En dat is Gods eigen Zoon, Jezus Christus, die de zaligheid met zijn bittere lijden en sterven heeft verworven. Daarna volgen die twee samengevoegde hoofdstukken 3 en 4, waarin het zaligmakende werk van de Heilige Geest onder woorden wordt gebracht. En op een ordelijke wijze hebben onze Dordtse vaderen dat gedaan. En ze hebben het werk van de Heilige Geest proberen uit te leggen. En waar begint dat werk dan? Ja, met de roeping. De roeping tot zaligheid. En dat is niet alleen een uitwendige roeping, maar ook een inwendige roeping in het leven van degene die tot de zaligheid verkoren zijn. En door die inwendige roeping, die gepaard gaat door het woord, worden dode zondaren levend gemaakt. Dat noemen wij de wedergeboorte. Mensen worden door het woord wedergeboren tot een levende hoop. En in de paragrafen 9 en 10 van hoofdstuk 3, 4 ging het over de roeping. En de vorige keer hebben we gehoord in de paragrafen 11 tot en met 13 dat het ging over de wedergeboorte. En weet u, als een mens wederom geboren wordt, dan komen er twee heerlijke vruchten openbaar. Dat is enerzijds het ware geloof en anderzijds de dagelijkse bekering. Nou, over het ware geloof gaat het in de paragrafen 14 en 15. En over de waarachtige bekering in de paragrafen 16 en 17. Deze middag gaat het dus over het geloof. Het geloof als een gave van God. Ja, als een volkomen gave van God. Het geloof waarmee de gelovigen leren geloven. En weet u wat nu zo belangrijk is? Dat wij het verschil zien, verstaan, tussen enerzijds het geloof en anderzijds het geloven. Want zowel het een als het ander is een gave van God. Wat is dan het verschil? Want ik kan me best voorstellen, jongens en meisjes, jongeren, dat je dat niet 1, 2, 3 zo ziet. Wat is nou het verschil tussen het geloof en het geloven? We zouden het zo kunnen zeggen, het geloof is een instrument. Het geloof is een middel waardoor je kan geloven. Ik ga het met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken wat we regelmatig in de Bijbel tegenkomen. In de tijd van de Bijbel moesten mensen water putten. En daarom komen we regelmatig van die waterputten tegen in de Bijbel. Hoe ging dat eigenlijk? Nou, dan kwam er iemand naar zo'n waterput. Elke stad had zo ongeveer een eigen waterput. En dan hadden ze een kruik of een emmer bij zich met een touw eraan. En als ze dan bij die put kwamen, waaronderin dat levende water opborrelden, en dan lieten ze de lege emmer naar beneden zakken met dat touw, en ze vulden dan onderin dat met water, en ze trokken de gevulde emmer weer omhoog. Ja, zo gingen ze water putten. Nou, om dat beeld even vast te houden, die kruik, dat is nou het beeld van het geloof, als een middel om te kunnen geloven. En als dan zo iemand die water ging putten, die emmer, die kruik naar beneden liet zakken en weer omhoog trok, dat was de activiteit die met die kruik plaatsvond. En dat mogen we dan zien als het geloven. Dus je hebt eerst het middel nodig, het instrument nodig, waardoor je vervolgens kan geloven. En zo heeft de Heere door zijn woord en geest het ware geloof gegeven in degenen die wederom geboren worden. In het uur van de wedergeboorte schenkt hij als het ware de kruik van het geloof, het instrument, het middel om te kunnen geloven. En vanaf dat moment gaat een wedergeborene ook leren geloven. Maar zowel het schenken van het geloof als het instrument, als het beoefenen ervan, het gebruiken ervan om te geloven, is beide het werk van de Heilige Geest. Dus het geloof en het geloven zijn beide gaven van God. En dat hebben onze Dordtse vaderen beleden op grond van Gods woord in paragraaf 14. Zo is dan het geloof een gave Gods. God werkt het willen en het werken. Ja, alles werkt Hij, de wil om te geloven en het geloof zelf. Waarom hebben ze dat nou zo krachtig beleden? En waarom hebben ze daar nou hun vinger bij gelegd? Nou, om een Bijbels tegengeluid te geven op de visie op het geloof van de remonstranten. Want onder de remonstranten waren twee dwalingen gangbaar. Want de remonstranten waren ook niet één in hun denken. Wat waren die twee dwalingen dan? De eerste dwaling had te maken met de vrije wil die volgens de remonstranten nog overgebleven was in het hart van een mens die gevallen was in de zonde. Ja, die mens had dat nog overgehouden, zo zeiden ze. En weet u, met die vrije wil konden ze dan het geloof aannemen als de Heer dat aanbood, of verwerpen. Ja, ze zagen het geloof wel als een gave van God. God biedt het geloof aan, het instrument om te geloven, dat biedt Hij aan. En wie het wil hebben, nou ja, die neemt het aan. En wie het niet wil hebben, nou ja, die laat het voor wat het is. Zo zagen zij het geloof als een gave van God. Maar nee, zo is het niet. De mens heeft geen vrije wil meer overgehouden om het geloof te kunnen aanvaarden, aan te kunnen nemen. Sterker nog, de wil, zo hebben we in andere artikelen overdacht, is van nature een dode, een boze, een verdorven, een tegenwerkende wil geworden. Wij hebben geen wil meer om dat geloof dat de Heer dan zal aanbieden uit onszelf te kunnen aannemen. En dan die tweede dwaling, die ook onder de remonstranten voorkwam. Er waren er ook die zeiden, jawel, het geloof is een gave Gods. Een mens heeft uit zichzelf niet de bekwaamheid om dat instrument, dat middel, dat geloof te kunnen ontvangen. God geeft het, maar als God het dan gegeven heeft, dan moet die mens het zelf gaan gebruiken. Dus die mens die moet dan zelf gaan geloven. Dat is dus het werk van die mens zelf. Ook die gedachte werd verspreid onder de remonstranten. Het geloof als instrument, ja, dat wordt ontvangen. Maar om het te gebruiken, dat moet de mens dan maar zelf doen. Is dat zo? Nee. Ik lees in Gods woord wat anders. Ik lees in de brief van Paulus aan de Filippenzen het volgende. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus de wil om te geloven, de wil om het zaligmakende geloof te ontvangen, is het werk van God. Maar ook het werken zelf, het geloven zelf, elke keer weer opnieuw, is het werk van God. Ziet u het? Het geloof en het geloven, beide gaven van God. En daarom noemde ik mijn eerste gedachte een volkomen gave. Zowel het een als het ander komt bij God vandaan. Hoe duidelijk vinden we dat in Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En daarom kunnen wij daar een paar prachtige dingen over zeggen. Als het gaat om het geloof en het geloven als een gave van God. De bron ligt bij God de Vader. Vanuit zijn eeuwige liefde. En de grond van dat geloof, dat ligt nu in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En de kracht om te geloven, dat ligt nu in de werking van de Heilige Geest. En het middel om dat geloof te werken is het dierbare woord van God. O, wat is het ware zaligmakende geloof. Toch echt 100% de volkomen gave van God. Daar valt nu alles van de mens buiten. Zo is dan het geloof een gave van God. Maar wat is dat een moeilijke les. Om dat te leren. Steeds weer te leren, maar ook te leren aanvaarden. Want vergist u niet, ook in de 21ste eeuw zijn de remonstrantse dwalingen nog springlevend. En misschien, gemeente, zijn ze wel dichter bij ons dan dat wij denken. Neem nou die eerste dwaling, dat een mens nog een wil zou hebben om te geloven. Om het geloof te aanvaarden. Hoe staat het met uw wil? Hoe staat het met jouw wil? Om het geloof te aanvaarden? Ja, natuurlijk zegt u, mijn wil is verdorven van nature. De mens is werkelijk onwillig geworden. Door de zonde, door onze diepe val in paradijs. Ja, dat belijden wij, want zo rechtzinnig zijn wij toch? Zo reformatorisch zijn we toch? Maar meent u het eigenlijk wel? Als u heel rechtzinnig zegt, nee, een mens wil niet. De wil van de mens is verdorven, tuurlijk, die is verdorven. Dat staat er in de Bijbel, zijn we bij opgevoed. Weet je echt zeker dat je daar altijd zo over denkt? Of komt het misschien ook wel eens op in je hart? Ja, ik wil eigenlijk wel bekeerd worden. Ik wil wel zalig worden. Ik wil wel geloven. En daarom bid ik en daarom lees ik veel in Gods woord. En ik kom trouw onder de prediking van het woord. En toch, hoe ik ook lees, hoe ik ook bid en wat ik ook doe, het gebeurt niet wat ik wil. God bekeert mij niet. God wil zeker niet. Ja, ik wil wel, maar God wil zeker niet. Nee, natuurlijk zeg je dat niet hardop. Daar zijn we te rechtzinnig voor. Maar zijn die gedachten nooit eens opgekomen in je hart? Ja, u wil wel. Jij wil toch wel? Hoe remonstrant toch? Want willen wij echt geloven zoals God het wil? Willen we echt bekeerd worden zoals God dat doet? Willen we echt als een goddeloze gerechtvaardigd worden? Willen we echt niets zijn, een totale nul zijn voor God? Verwerpelijk, helwaardig, willen we dat? Willen we zo zalig worden? Dat er niets, maar niets van de mens meetelt. Weet u wat ontdekkende genade leert? Daar zijn we nou juist te hoogmoedig voor. Want onderschat onze diepe val niet, gemeente. Zo hoogmoedig. Dat we was zijn, vijand zijn van enige vernedering. En daarom roep maar niet te snel dat wij het wel willen. Willen zoals God het wil. Wat ontdekkend zeg, wat afsnijdend. Maar juist zo wordt het wonder zo groot. Zo is dan het geloof een gave van God. Ja, en dan die tweede dwaling. God geeft dat instrument om te geloven, want ja, dat kun je natuurlijk zelf niet pakken, dat kun je zelf niet aannemen. God moet dat inderdaad geven. En als God het geeft, ja, dan is het mijn roeping om dan te geloven. Alsof dat geloven, het beoefenen van het geloof, een werk van mijzelf zou zijn. Maar dat is nou net typisch de karaktertrek van een tijdgelovige. van een hypocriet, van een schijngelover of een oppervlakkige gelover. Ze zijn tot geloof gekomen, ze hebben Jezus aangenomen en ze kunnen elk uur, elk ogenblik geloven. Ze leven altijd op de toppen van het geloof. En de strijders geloofs, die kennen ze niet. En daarom kennen ze ook niet dat totaal afhankelijk zijn van de werking van de Heilige Geest om steeds weer te kunnen geloven. Maar dat is nou net in het leven van de ware geloven zo anders. Zij kennen wel de strijd des geloofs. Ze kennen de diepten van het geloofsleven. Ze kennen de hoogtepunten in het geloofsleven. Ik ga u een voorbeeld uit de schriften noemen om te laten zien dat de gaven van het geloof en het geloven allebei totaal het werk van de geest zijn. Kijk nou eens naar het leven van de discipelen. Zij werden wederom geboren. En de vruchten van de wedergeboorte die kwamen openbaar. Ook het geloof. De discipelen hadden het middel, het instrument om te kunnen geloven van de Heilige Geest ontvangen. En kijk dan eens wat er gebeurt in de velden van Caesarea Philippi. Als de Heer Jezus aan zijn discipelen gaat vragen, maar gij, wie zegt gij nou dat ik ben? En dan komt de vrucht van het onderwijs openbaar. En Simon Petrus die mag het namelijk de anderen uit te jubelen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, toen kwam het geloof openbaar, maar ook het geloven. En de Heer Jezus gaat het ook zeggen tegen zijn discipelen. Dat heeft vlees en bloed jullie niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, door woord en geest werd dat geloof geoefend, werd het door het geloof geleerd, werd het ook daadwerkelijk geloofd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En het was echt, gemeente, met uitzondering van Judas, maar bij de anderen, het was echt, echt het zaligmakende geloof in de beoefening. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar waar bleef dat geloof toen Jezus ging spreken van zijn lijden en sterven? Waar bleef dat geloof toen Petrus daar bij dat haardvuur in het paleis van Caiaphas zijn meester 3 keer verloochende? Waar was dat geloofsleven gebleven van Thomas die daar een hele week in het duister voortging? Toen konden ze niet meer geloven. Ziet u het wel? Zelfs het geloof als instrument, als het geloven zelf, moeten ze het elke keer weer van de Heilige Geest hebben. Niets uit de mens, maar alles uit God. De gave van het geloof. Het is een volkomen gave en tegelijkertijd een o zo onverdiende gave. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het geloof, een onverdiende gave. Ja, en als het daarover gaat, dan noemen onze Dordtse vaderen 2 redenen. Om te laten zien dat de gave van het geloof en het geloven echt onverdiend is. In de eerste plaats hebben wij God niet eerst iets gegeven waardoor de Heer als reactie ons daarom het geloof zou moeten geven. Het blijkt uit de eerste vraag die in paragraaf 15 wordt gesteld. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou wij schuldig zijn degene die hem niet eerst geven kan opdat het hem vergolden worden? Wij hebben toch niet eerst iets aan God gegeven waardoor de Heer ons daarom het ware geloof zou kunnen schenken? Absoluut niet. Trouwens, en dan komen we bij de tweede reden. Wat zouden we de Heer moeten geven? Waarop de Heer ons dan als reactie het ware geloof zou kunnen geven? Totaal niets. Sterker nog, we zijn in de zonde gevallen. We zijn vol van zonde en leugen, zeggen onze Dordtse vaderen. We hebben ten diepste maar 1 recht overgehouden, gemeente, en dat is de eeuwige dood. Aangrijpend, hè? Maar tegelijkertijd ontdekkend en afsnijdend. Is dat nou echt het enige waar ik nog recht op heb? Ja, dat is het enige. De dood. En alles wat je daarbuiten krijgt. Is een onverdiende genadegave van de Heere. Dus ook het zaligmakende geloof. Nee, niet één mens heeft het verdiend. Als hij de gave van het geloof. En het geloven van God zou ontvangen. En dat blijkt des te meer hoe een mens van nature openbaar komt. Want wat is nou een mens zonder de genade van het zaligmakende geloof? Nou, zegt onze Dordtse vader, die verlangen er niet eens naar. Die stellen helemaal geen prijs op geestelijke dingen. Daar hebben ze vanuit zichzelf helemaal geen behoefte aan. Ze hebben genoeg aan alles wat hier op aarde is. Ze hebben ook genoeg aan wat uitwendige godsdienst als ze bij het woord van God zijn opgevoed. De liefde gaat niet uit naar God, maar naar zichzelf en naar alles wat ze op de aarde hebben. Hoe arm, hoe ellendig is toch een mens zonder de genade van het zaligmakende geloof, gemeente. Wie geldt dat nog hier? Wie gaat er nog steeds voort zonder deze heerlijke gave van het zaligmakende geloof? Wie leeft nog voort in ongeloof? Ik heb het in mijn gebed al aangehaald. Ik vind het altijd hele aangrijpende woorden. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En al wat uit het geloof niet is, is zonde. Dus als je dat geloof sowieso helemaal niet bezit, is alles wat je doet zonde. Dat is ontdekkend. Dat is een scherpe pijl. Dat je het zou geloven. Door de werking van de Heilige Geest. Want dan gaat het anders worden. Als je wederom geboren wordt. En je de zaligmakende genade van dat geloof wel ontvangen mag. Dan ga je het ervaren. Ik heb het ontvangen om niet. Het is werkelijk een onverdiende genade. En het wordt een steeds groter wonder. Naarmate je ziet en ontdekt dat je nergens recht op hebt. En tegelijkertijd gebeurt er wat anders. Als je nou dat zaligmakende geloof ontvangen hebt. En je mag ontdekken dat de Heilige Geest je leert geloven. Zodat je mag ontdekken dat je deze gave van de Heer ontvangen hebt. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er in je ziel een begeerte. Dat zegt onze Dordtse vader. Een begeerte om de Heere daar eeuwig voor te danken. Oh, dan hebben ze het heel treffend onder woorden gebracht in paragraaf 15. Degene dan die deze genade ontvangt, die is Gode daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig. En dankt hem ook daarvoor. Ja, als je iets van Gods genade mag ontvangen, als je iets van het geloofsleven mag ontvangen, dan zul je de Heere daarvoor leren danken. Maar wat is nou de praktijk, kind van God in ons midden? Het zijn maar momenten, hè. En als het dan gaat om die dankbaarheid, hoe zouden die grote God, die alles gegeven heeft om mij arme zondaar zalig te maken, hoe zouden we die God naar waarde kunnen danken? Oh, dan komen de ware gelovigen erachter dat ze zoveel tekort hebben in hun dankbaarheid. Dan komt de kerk des Heren erachter dat ze zoveel liefde schuld overhouden. Want ze zijn eeuwige dankbaarheid schuldig. En toch zal die dankbaarheid straks eens volkomen overblijven. Als de ware gelovigen eenmaal thuis mogen zijn in het vaderhuis hierboven met zijn vele woningen. Ik heb het een kind van God wel eens zo horen zeggen. Heere, ik zou u willen danken zoals u het waard bent. Maar ik kan het niet, ik kan het niet. Maar Heere, straks als ik bij u mag zijn, dan zal er niets meer zijn bij mij wat mijn dankbaarheid ooit nog zou kunnen verstoren. Dan krijgt u van mij de dank die u toekomt. Hier kan ik het nog niet, Heere. Ik zou het willen, maar straks in de eeuwigheid zult u ontvangen wat u zo eeuwig waard bent. Ja, dan zal voor de troon van God die eeuwige dankbaarheid klinken, ook van Gods kinderen, vanwege het geloof en het geloven. Dankbaarheid vanwege de gave van het geloof. En dankbaar vanwege de gave van het geloven zelf. Kom, mag je iets van die dankbaarheid kennen. En u die Gods vreest, wanneer was het voor het laatst dat je hart een ogenblik opsprong van die dankbaarheid voor die grote gave die Hij je geschonken heeft? De gave van het zaligmakende geloof, maar ook de gave van zijn geliefde Zoon, die door dat geloof wordt gekend en omhelst. Ja, dan heb je de kracht van het woord ervaren. Dan heeft de Heilige Geest het wonder van de wedergeboorte in je hart gewerkt. En dan is er inderdaad dat zaligmakende geloof gekomen. En dan kwamen de geloofsoefeningen. En waar beginnen die geloofsoefeningen nou? Nou, leg je leven er maar eens naast vanmiddag. Ik lees in Hebreeën 11 vers 6... Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner degene die Hem zoeken. Waar begint dat geloofsleven? Bij de kennis van God. Dan ga je vanuit het woord echt ervaren en kennen wie God is. En de Heilige Geest die zal het geloof zo in je hart laten functioneren dat de wijze waarop God zich openbaart vanuit het woord, dat je met je hart ervaart, zo is het. Ik ervaar het. Als je dan in Gods woord ontdekt dat God goedertieren is en het geloof komt erin mee, dan ervaar je dat het zo is. Of als je in het woord van God ontdekt dat de Heere rechtvaardig is en dat Hij de zonde niet ongestraft zal laten, dan ga je het zo geloven dat je met je hart ervaart, zo is het. God gaat zich openbaren vanuit het woord, want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, dan wordt Hij echt een werkelijkheid. En dat is noodzakelijk, gemeente, want hoe zou je ooit kunnen begrijpen wat zonde is als je God niet kent? Want zonde doe je tegen God. En daarom zal de Heer je tonen wat zijn heilige wil is. Daarom zal de Heer tonen wat Hij van je vraagt en van je eist. En dan kan het niet anders, of vroeg of laat komt de Heer met zijn wet. En je gaat geloven dat dat de liefdeswet van God is. En je gaat geloven door Gods geest dat je je aan die wet moet houden. Maar je gaat ook ontdekken dat je het niet kunt. Je gaat het geloven dat je het niet kunt. En waar gaat dat nou mee gepaard? Als je echt gaat geloven en door dat geloven gaat ervaren dat je een zondaar bent, waar gaat dat nou mee gepaard? Met vrees, met droefheid, met ootmoed. Dan ervaar je echt wat smart is. Want je hebt niet zomaar tegen je buurman gezondigd of tegen een tiran gezondigd. Je hebt tegen een liefdevolle God gezondigd. Die alleen maar goed doet.
die alleen maar goed is. Wat gaat dat pijn doen als je je leven terugziet en je mag ontdekken hoe goed de Heere voor je geweest is. Nou heb ik tegen zo'n goede, lieve God zo gezondigd en je gaat het geloven. Je gaat het ook als schuld geloven en ervaren dat je God nooit de eer gegeven heeft die Hij zo eeuwig waard is. Je gaat het ontdekken door het geloven in Gods woord. Ik kan van mezelf niet en ten diepste zit ik met een boze onwil. Het wordt echt onmogelijk om mijzelf te verlossen. Dat ga je geloven. Nee, dan zit je niet lui in een hoekje. Geloven is actief. En met welk doel laat de Heer je dit nou geloven, dat je er zo ellendig aan toe bent, dat je tegen die goede God zo gezondigd hebt? Dat geeft de Heer opdat je gaat geloven dat je verlost moet worden, ja, dat je verlost kan worden door een ander. En die persoon die komt vanuit het heilig evangelie tot je, naar je toe. Die persoon gaat zich openbaren aan je. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij wordt je voorgesteld in de prediking. Hij wordt je aangeboden in de prediking. Hij openbaart zich met die lokstem, met die roepstem. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan wordt de zaligmaker aan je geopenbaard als de enige weg om je uit al je ellende te kunnen verlossen. Als die enige weg om met God verzoend te worden. En wat ga je hem nodig krijgen? Wat ga je hem beminnen en liefhebben die zich openbaart vanuit het woord als de middelaar, als de verlosser? En als je dat dan aanhoort, en als je dat mag zien onder de prediking, dan komen die vragen: hoe zal ik toch in hem geloven? Hoe zal ik toch tot hem vluchten? Hoe zult u hem, die uw liefste geworden is, ooit door het geloof kunnen aannemen en omhelzen, zodat ik kan zeggen: mijn liefste is mijn en ik ben de zijne? Hoe zal ik ooit tot die geloofsjubel kunnen komen die Thomas kende? Mijn Heere en mijn God, dat worden levensvragen. Dat geeft werkzaamheden. En waar je er niet voor kan houden, is wel aanwezig. De Heilige Geest is je leren te geloven. Nee, dan ben je niet lijdelijk, dan ben je niet afwachtend. Maar dan ben je werkzaam met datgene wat de Heere tot je spreekt. Dan mag het geloof al in de beoefening zijn. Als je ziel uitgaat naar Christus, als je hem mist, als je hongert en dorst naar zijn gerechtigheid, als je hem zoekt, als je tot hem bidt, als je tot hem roept. Het zijn allemaal woorden in de schriften die het geloven willen duidelijk maken. En je zult niet kunnen rusten voordat hij zich tot je gewend heeft en u weten mag: nu ben ik de zijne en hij is de mijne. Kijk, en als hij dan komt en de Heilige Geest schenkt het geloof in je ziel, dan worden werkelijk alle belemmeringen die er voorheen waren weggenomen. En dan ga je tot je verwondering iets ontdekken wat je nog nooit ervaren hebt daarvoor. Weet je wat? Ik wist niet dat geloven zo eenvoudig was. Maar tegelijkertijd ga je ook leren op de weg des geloofs. Als de Heilige Geest zijn werkingen inhoudt, is er niets zo moeilijker dan te geloven.
En zo blijft het geloofsleven van de Kerk des Heren. In heel dat geloofsleven blijft de Kerk des Heren afhankelijk. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ze gaan van geloven tot geloven steeds voort. En de ene keer is het geloof sterk en de andere keer is het zwak. Het ene moment is er een stil, gerust geloven. Je zo eenvoudig mogen overgeven aan Hem. Je toevertrouwen aan Hem. En zo wordt dat geloof weer zo aangevochten. En komt er een leger twijfelaars over je ziel heen. En zo blijven de ware gelovigen afhankelijk van Gods geest en zijn werking om steeds weer te geloven. En in die weg wordt God steeds groter en ik als zondaar steeds kleiner. En dat doet zingen. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem, de nooit volprezen naam van Hem die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heere ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvallig heen geantwoord, mij gered. Ja, zo houdt de Heere zijn kinderen klein. Zo houdt de Heere zijn kinderen ootmoedig om hen te bewaren voor hoogmoed. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het geloof is een verootmoedigende gave. Ja, als de Heer in het ware geloof aan zijn kinderen geeft en het geloof door zijn geest beoefend mag worden, zal dat inderdaad, als het goed is, ootmoedig maken. In het bijzonder, zo zeggen onze Dordtse vaderen, als het gaat in de omgang met andere mensen. En dan noemen ze twee soorten mensen. In de eerste plaats mensen die wel onder de prediking van het woord zich bevinden, samen met de ware gelovigen, maar die niet zeggen dat ze een ware gelovigen zijn. En een tweede categorie mensen, mensen die buiten de kerk leven. Mensen die niet onder de prediking van het woord komen. Mensen die daarom door dat evangelie niet geroepen worden. Nou, ten opzichte van zowel de ene groep mensen als de andere groep mensen mogen de ware gelovigen zich niet verhoovaardigen, zo gebruiken ze een woord. Nou, dat woord gebruiken wij als zodanig niet meer, maar het wil zeggen, de ware gelovigen mogen, vanwege het geloof dat hen geschonken is, zich nooit hoogmoedig gedragen ten opzichte van andere mensen. Of ze nou bij in de kerk zitten en zeggen dat ze het ware geloof niet hebben, of dat ze nog buiten de kerk voortleven en ze het woord van God nooit horen. Ten opzichte van hen mag je nooit hoogmoedig zijn. Alsof een ware gelovige een bijzonder mens zou zijn en zichzelf zo bijzonder gemaakt zou hebben. Nou, dat zou echt hoogmoedig zijn. Maar nee, zo mogen de ware gelovigen niet zijn. Hen past juist ootmoed vanwege de grote gave die de Heere geschonken heeft. Ze mogen niet boven anderen gaan staan, maar ze moeten naast anderen gaan zitten. En wie zijn het dan, die mensen? Nou, ik heb ze zojuist al genoemd, twee categorieën. De eerste, dat zijn mensen die ook onder de prediking van het evangelie zich bevinden en die door de prediking van het evangelie ook zo hartelijk en welmenend geroepen worden. En wanneer zulke mensen nou uitwendig met hun verstand in het woord van God geloven en zij hun leven proberen in te richten in overeenstemming met Gods woord, dan mag je nooit van zulke mensen zeggen dat ze geen genade zouden kennen en dat ze het geestelijke leven niet zouden bezitten. En, zeggen onze Dordtse vaderen, als je dat doet, dan doe je dat in navolging van de apostelen. Dan moeten wij het beste van hen denken.
Nou, als we dan eens naar de apostelen gaan kijken, naar de brieven van de apostelen bijvoorbeeld, dan worden de gemeenten dikwijls aangesproken als geroepen heiligen, heiligen in Jezus Christus, terwijl er in die gemeenten waar de apostelen werkten en hun brieven aan schreven, ook mensen waren zoals Simon de tovenaar, of Demas die de tegenwoordige wereld weer lief kreeg, of een Ananias en een Safira die tegen de Heilige Geest hebben gezondigd. En kijk eens naar de Heer Jezus zelf, gemeente. Hij heeft 12 discipelen verkozen, die hij altijd de 12 noemde. En onder die 12 was ook een Judas. Nee, ons komt nooit en te nimmer het oordeel toe over andere gemeenteleden. Als we ze ontmoeten, als we met hen spreken, als we ze aan het avondmaal zien gaan of niet aan het avondmaal zien gaan, niemand is gerechtigd ook maar één oordeel uit te spreken over het geestelijke leven van een ander. Dat wordt hier nu beleden. Maar naar de oordeel der liefde moeten we het beste ervan denken. Helaas is dat dikwijls verkeerd gegaan. Dan dachten er mensen geweest te zijn die als een soort keurmeester over een ander mochten oordelen. Maar dat is een zonde. Want er is er maar één die oordelen kan. En dat is de alwetende Heere, die de hartenkenner is, de nierenproever. Moet je eens luisteren wat de Heer Jezus eens ernstig gezegd heeft in zijn bergrede. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zult gij weder gemeten worden. Mag ik eens een vraag stellen? Heb je ooit wel eens een oordeel uitgesproken over het geestelijke leven van een ander? Dan heb je een grote zonde gedaan. En vraag God om vergeving. Want je zou eens een oordeel over iemand uitspreken en je deerlijk vergissen dat het een van die kleinen is waar de Heer Jezus over sprak. En wie zich daaraan ergert, het ware alsof een molensteen om zijn hals werd gehangen en in de zee geworpen werd. Dat scherp! Nee, dat laat niet weg dat wij allemaal geroepen worden om ons leven altijd te toetsen aan het woord van God. En wij mogen de geesten beproeven of ze uit God zijn. En wie spreekt van geloof en geloven, die moet dat altijd toetsen aan het woord van God. Daarom moet juist in de gemeente God zo indringend gepredikt worden. Onderzoek uzelven of gij in het geloof zijt. Beproef uzelven of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. De zelfbeproeving blijft altijd noodzakelijk. En daarom moeten de kenmerken van het zuivere geloofsleven in de prediking aan de orde komen om je eraan te toetsen. Nochtans is niemand gerechtigd om enig oordeel over de andere uit te spreken en zomaar klakkeloos te zeggen, nou bij die is het niet waar. En die heeft geen geestelijk leven. O, wees voorzichtig, wees voorzichtig. De eeuwigheid zal openbaren wat waar is en wat schijn is. Wat past het toch om ware ootmoed te betrachten in de omgang met andere mensen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven proberen te beteren. God oordeelt.
wij niet. En dan die tweede categorie mensen. Die niet geroepen worden door het evangelie. Heb je ook zo'n meelijden met ze? Die buiten het woord van God hier in die stad zwerven. Of waar dan ook in Nederland of deze wereld. Die nooit onder het woord komen. Die nooit horen van een zaligmaker. Die nooit horen dat ze gezondigd hebben. Nee, op zulke mensen moeten we ook niet hoogmoedig neerzien. Zeker niet als we de genade van het ware geloof ontvangen hebben. Maar de Heere roept ons op om voor zulke mensen te bidden. En daarom is het gebed zo nodig voor het zendingswerk. Als er geëvangeliseerd wordt. En daarom mag je bidden voor je ongelovige collega. Daarom mag je bidden voor je medestudent die het woord van God niet heeft. En weet u, als je nou het ware geloof ontvangen hebt, en je mag door dat geloof ontdekken welke grote genade er ligt in de Heer Jezus Christus, en dat je uit zijn volheid genade voor genade ontvangen hebt. Als je nou door dat ware geloof hebt leren geloven in de kracht van het bloed van Christus. En je hebt iets van die verzoening mogen beleven door het geloof. Dan kan het toch niet anders of je wordt een gunnend mens. Dan ga je toch belijden als het voor mij kan, kan het zeker voor jou en voor u. Dan ga je ook de nood van anderen ervaren. Dan komt er een gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dan ga je de bruid uit het hooglied zo begrijpen die het uitgezongen heeft. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. Dan komt er een uitzien naar een opwekking. Dan komt er een smeken om de krachtige werking en de doorwerking in de kerk, maar ook in ons vaderland. Dan bid je met de bruid mee, ontwaak noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai de hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. Als je zelf iets van Gods genade mag kennen en de gave van het zaligmakende geloof, dan wil de Heilige Geest ook leren door dat geloof te pleiten op Gods beloften. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ja, dan mag het gebed een krachtig middel zijn voor de ware gelovigen om al te samen geestelijk tweelingen te mogen voortbrengen tot eer van de koning van de kerk, in de gemeente des Heren en van buiten de gemeente des Heren, opdat zijn huis vol zal worden. Ja, dan mag er iets in je hart gaan leven van de dichter van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Maar dan niet alleen. Kom, ga met ons en doe als wij. Amen. danken. Heere, wat een wonder. De gave van het zaligmakende geloof. De gave van de oefeningen van het geloof. Heere, schenk het ons, als we het nog niet hebben. Heere, wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest? Want u bent het toch die het werkt. En waar u het gewerkt hebt, Heere, daar blijft uw kerk afhankelijk van uw bediening. En daarom blijft het gebed noodzakelijk en onmisbaar. Geef geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. En u, Heer Jezus Christus, hebt het volmaakt, volbracht. En daarom is daar de Heilige Geest die het uit Christus neemt om het zijn kerk te schenken. Hartelijk dank voor het onderwijs wat u gaf. Laat het met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Helpt u ons in alle dingen die ons wachten, thuis, op het werk, op school of waar dan ook. Ook als we het moeilijk hebben, helpt u ons dan. Geeft u dinsdagavond nog een gezegend samen zijn. En ook woensdagavond, als uw woord weer gepredikt wordt, wilt u dan in ons midden zijn als één die dient. Wij hebben dat niet verdiend, we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118, het tiende vers, 118 vers 10. Alleen in vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.